mogen de Heer lof en de eer brengen, want hij heeft ons overladen met zijn rijkdommen van genade. Daar wou ik vanmorgen eigenlijk vanuit Titus 3, wou ik daar samen met jullie over nadenken. Titus 3, beginnen we bij het derde vers. Gaan we eerst eventjes terug naar wie we waren, om daarna te kijken wie we zijn in Christus, waar we vanuit mogen leven. Titus 3, vers 3. Daar zegt Paulus, wij waren vroeger ook onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, aan velerlei begeerten en lusten verslaafd, in boosheid en afgunst levend, hatelijk en elkaar hatend. Maar toen de goede tierenheid en mensenliefde van God, onze redder, verschenen is, toen heeft hij ons gered. Niet om werken van de gerechtigheid die wij gedaan zouden hebben, maar naar of in overeenstemming met zijn barmhartigheid. En dat gaat dwars door het bad van wedergeboorte, vernieuwing door de Heilige Geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort. Dwars door Jezus Christus, onze redder. Tot zover. Voor de dienst onderbrak ik Machteld, die in gesprek was. En die zei van, ik zet altijd in het kort eventjes neer waar hij altijd uren over bezig kan zijn. Nou, zo doet Paulus dat hier ook. Eventjes in het kort. Eigenlijk kunnen we nu wel weer naar huis toe. We hebben gezien wat de blijde boodschap is. Maar we waren vroeger, eventjes de nadruk op vroeger. Vroeger, dat zeggen jullie, geloof ik, hè? Maar vroeger. Maar wij waren vroeger onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, aan velerlei begeerten en lusten verslaafd. Ja, onverstandig waren we. We hebben daar meteen een heel negatief, heel slecht beeld van. Zo van, je had het kunnen doen, je had kunnen de juiste keuze, de juiste beslissing kunnen nemen. En je hebt het niet gedaan, onverstandig van je. Maar als je, ik heb er eventjes bij gezocht wat Strong erbij uitlegt. En dan zegt hij, dat is dus dat je het niet kan indenken. Je kan het je niet voorstellen. En dan kom je op een heel ander vlak terecht. We kijken heel vaak naar mensen van, zagen ze het nou maar eens een keertje? Maar ze kunnen het zich niet indenken. Ze kunnen het zich niet voorstellen. Hun hele lijn van denken is anders. Logisch dat ze dus niet met je mee kunnen. Wat het leven in Christus betreft. Onverstandig. Ook als gelovigen kunnen we best nog steeds dat onverstandige aan de dag leggen. Dat zie je bij de Galaten. De Galaten, die waren in de geest begonnen, zegt Paulus. Oftewel, ze hadden dus inderdaad die goede tierenheid en die mensenliefde en de genade van God leren kennen. En ze hadden daar zich in verblijd. En toen hoorden ze van, nou moet je dit, hè? Nou ben je tot geloof gekomen, dan mogen we wel van je verwachten dat. En dan zegt Paulus in Galaten 3 vers 1, onverstandige gelaten. Onverstandig, wie heeft u betoverd? Ja, die betovering, dat is dus niet een griezelig. Nee, dat is gewoon iemand die achter de katheder staat en woorden doorgeeft. En dat wordt overgenomen. Wie heeft u betoverd? U wie Jezus Christus als onder jullie gekruisigd voor ogen geschilderd is. Paulus had het helder, duidelijk naar voren gebracht. Ze hadden gezien wie ze waren in Christus. En toch onverstandig. Op de een of andere manier werkte een andere manier van denken door in hun leven. Een derde vers komt hier nog eens een keertje op terug. Dan zegt hij, zijn jullie zo onverstandig? We kunnen het nog steeds laten werken. Hoe? Door het van ons vlees te verwachten. En daar verwachten we het vaak van. Heel vaak dan denken we, van, maar daar ben ik niet toe in staat. Nee, tuurlijk niet. Als het om geestelijke dingen gaat, zijn we er nooit toe in staat. Ja. Dan, als we dat verwachten, als we zo denken, zijn we eigenlijk al op die lijn van onverstandig zijn bezig. Ongehoorzaam. Letterlijk, weer volgens de Strong uitleg, iemand die niet te overtuigen is, die geen vertrouwen heeft in de zaak. Ja, dan ligt het gelijk heel anders. Hè? Ik vind het altijd heel verwonderlijk dat ik tot geloof gekomen ben. Dat ik zomaar geloof in de Heere God, dat Hij in mijn leven inderdaad die plek inneemt. Ik vind het absurd eigenlijk. Ik heb geen vertrouwen, eigenlijk nergens in. Elke keer dan, als ik een beetje vertrouwen in mensen krijg, dan merk ik weer van, oh, het wordt weer geschaad. En dat op de een of andere manier heb ik voor als mens het gevoel van, nou, ik kan beter niemand vertrouwen. En dan toch God heeft ingegrepen. Dat is dat feit van gehoorzaamheid. En ongehoorzaamheid zit daarin besloten. Het feit dat God heeft ingegrepen en zijn geloof, zijn vertrouwen in ons gelegd heeft. We waren dwalend. We kennen allemaal die voorbeelden van dat ene schaap wat afgedwaald was. En ook daar zien we Matteüs 24 waarschuwt de Heer voor valse profeten. Die zullen opstaan. En wat doen die profeten? Dus weer datzelfde beeld van gewoon achter de katheders gaan staan en dan gaan vertellen van, de Heer verwacht wel van jou dat jij je nou inzet voor de Heer. Ja. Vele valse profeten zullen opstaan en vele zullen zij misleiden. Letterlijk wordt daar hetzelfde woord gebruikt. Ze doen hen dwalen. En wij waren dwalend. Dat was onze habitat, ons normale plekje waar we in leefden. En dan waren we ook nog eens een keertje aan veel begeerte en lusten verslaafd. We kunnen natuurlijk uitgebreid steeds verder doorgaan met dat negatieve, maar er staat een maar achter. Er staat ineens een hele andere boodschap achter. Dat is het onvoorstelbare. Als wij dat lezen, hè, die omschrijving van zo ver in de zonde verzonken te zijn. Dan denken we, nou daar hoort straf op te staan. Daar hoort God in te grijpen en dan echt heel goed af te rekenen met die. En dan niet zo'n flauwe boodschap van toen de mensenliefde, toen de goede tierenheid en mensenliefde verscheen. Zo denken wij. Als mensen. Zo zouden wij handelen. Als mensen. Als mensen ons dwars zitten. Als mensen ons. Dan hebben we ook de neiging om te denken van, nou, ik zal het hem betaald zitten. En zo verwachten we het eigenlijk ook van God. Maar God, die gaat er anders mee om. Tegenover die hele tekening van in de zonde leven. Staat toen de goede tierenheid. En mensenliefde van God, onze redder, verschenen is. Verschenen. Wij denken van, nou, het is gekomen, het is aangekomen. Het is begonnen. Maar in dat woordje staat inderdaad wat je er ook in hoort. Het schijnen. Het stralen. Het fonkelen. Het licht is aangegaan. En dat licht, waar zit het hem in? In die duisternis waarin wij zaten, is God binnengekomen met zijn goede tierenheid en mensenliefde. En toen dat verscheen, heeft hij ons gered. Toen dat verscheen, heeft hij ons gered. God is goedertieren. Een ouderwets woord. Vandaar ook dat als datzelfde woord, Christos, als datzelfde woord op diverse plaatsen gebruikt wordt, dan hebben we in onze Nederlandse vertalingen meerdere vertalingen, meerdere weergaves. Dan hebben we goede tieren, natuurlijk, en dat is eigenlijk de normale, de directe betekenis. Maar dat is moeilijk te vatten voor de meeste mensen, want goede tieren worden we, dat gebruiken we niet in ons dagelijks. Als we naar de Super de Boer gaan of naar de Jumbo, dan hebben we nooit een praatje over de goede tierenheid. Dat valt daar helemaal buiten. Daar horen we alleen maar over op zondag. Maar God is goede tieren. Maar de vertaling geeft ook soms weer vriendelijk. God is vriendelijk. Nou, dat is een beetje gek, hè? Mijn buurvrouw is vriendelijk als mijn wasmachine het begeeft. En ik mag al mijn was bij de buurvrouw brengen. En zij zet zich in, dan is zij vriendelijk. Ja. Maar wij kennen het op allerlei manieren. Romeinen 3 vers 12 is misschien wel de allerbekendste. Daar staat, alle zijn afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand, staat er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. Dat is het woord, goed. Dat woord is hetzelfde als de goede tierenheid van God is verschenen. Er is niemand die goed doet. Die buurvrouw, die voor mij de was eventueel wil doen, wanneer ik omhoog zit. Nou, het is ernstig wanneer zij zich zo inzet en ik zeg van, u bent ook helemaal niet goed, hè. U doet ook helemaal niets goed. Dat is wel een theorie die ingang heeft gekregen onder veel gelovigen. We kunnen helemaal niks goeds doen. Die buurvrouw was vriendelijk. Die buurvrouw was best wel goed. Maar ze was niet goede tieren. Er is niemand, dat is wat Paulus daar zegt, er is niemand die goede tieren doet. Niemand tiert goed, om het maar zo te zeggen. Maar wat is dat? Dat is dat. God is goede tieren in het feit dat hij de bron van al de goedheid, alles wat hij werkt in dit leven, daar is hij de bron van. Alles komt uit hem voort. Maar dat is niet bij die buurvrouw. Die kan misschien wel vriendelijk zijn. Maar ja, dat is ook de moeilijkheid, want wij in onze vertalingen gooien van alles in of wat door elkaar wat dat betreft. Galaten 5 vers 22. Galaten 5 vers 22. Daar zien we hoe dat woordje vriendelijk gebruikt wordt. Daar zien we het positief bij de mensen. En daar staat, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid. Daar zitten we bij dat woordje Christos. Daar zitten we bij dat woordje goede tierenheid. Maar de vertaler die dacht van, moet het wel haalbaar houden. Tenminste, dat neem ik aan. Want ik bedoel, als we daar zouden lezen goede tierenheid, dan is het weer God alleen die dat kan. Maar we lezen hier over liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat zijn wel dingen, dat moeten we nastreven. Zo wordt vaak deze tekst gelezen. Hè? We moeten wel lief zijn voor elkaar. Liefde moet wel werken. En er mag best wel wat meer blijdschap onder ons christenen zijn. En laten we de vrede bewaren onderling. En laten we geduld met elkaar hebben. Langmoedig is een antiek woord voor geduld met elkaar hebben. En laten we dan vriendelijk zijn. Kijk, dat is haalbaar allemaal. Maar er is maar één die goede tieren is. En dat is God. God is goede tieren. Hij is de bron van al. En dat is precies wat Paulus hier opschrijft. Dat is één van de kenmerken van de vrucht van de geest. Goede tierenheid. Ja. Vriendelijkheid. Nou, dat zie je bij die buurvrouw. Vriendelijkheid kan best. In Romeinen 1 komen we een hele maatschappij tegen die verdorven is. Een maatschappij die verrot is. En wat de oorzaak is, ja, daar kunnen we lang en breed over praten. In Romeinen 1 wordt als oorzaak hoewel ze God hebben gekend, hebben ze hem niet als God vereerd of gedankt. Eigenlijk wordt dat als de bron genoemd. Maar je ziet een maatschappij die dus helemaal verworden is. En dan lees je aan het eind van Romeinen 1 van mensen die daar oordeel over hebben. Die daar het. En Romeinen 2 het begin. Die dan dus daarop neerkijken. En wat zegt Paulus dan van? Over zo'n houding. Romeinen 2, vers 4. Verachten jullie de rijkdom van zijn genade? Nee, van zijn goede tierenheid. Hier zie je, God, dat is de bron van alle goedheid. Zijn goede tierenheid. Die komt openbaar waar? Nou, bij die maatschappij waar helemaal niets goeds meer te halen is. Waar God het overgelaten heeft. Aan hun eigen lusten. En er zijn mensen die oordelen dan over die maatschappij. En dan zegt Paulus, verachten jullie de rijkdom van zijn goede tierenheid? Zijn verdraagzaamheid en langmoedigheid. Dus dat God geduld met die mensen. Want hij heeft een plan. Hij heeft ook een plan met die hele maatschappij. Maar ja. Als je dus zegt van, nou, dat deugt ook helemaal niet en daar moeten we niks van hebben. En dat is allemaal, dat is minder dan het minste. En wij mogen ons vertrouwen op God stellen. Wij hebben daar niks mee te maken. En dan zegt Paulus, verachten jullie de rijkdom van zijn goede tierenheid? Ja, dat is een verachting van hoe God daarmee omgaat. Zijn goede tierenheid, zijn verdraagzaamheid, zijn langmoedigheid. Beseffen jullie niet dat, opnieuw hetzelfde woord weer, die goede tierenheid van God jullie tot boetvaardigheid leidt? Hé, dat is eventjes de hele boel omdraaien. Zij keken neer op die anderen. En Paulus die keek naar hun. Paulus die keek van, oh wat zijn die er erg aan toe. Die hebben niet eens door hoe beroerd ze eraan toe zijn. Ze zien hun eigen ellendige staat niet eens. Terwijl dat die goede tierenheid ook hen tot boetvaardigheid zal leiden. De goede tierenheid van God is verschenen. Het licht is aangegaan. Ze zitten daar niet meer in de duisternis. Dat is Gods antwoord, Gods manier van ermee omgaan. Hij zet ze vanuit het duister in het licht. Ja, stel je voor dat je daar dus die vertaling zou hebben. De vriendelijkheid van God is verschenen. Dat zou slappe hap zijn. Nee, de hele bron van Gods goedheid is verschenen. Dat is wat er naar voren komt. In Gods handelen met het volk Israël was God goed in tieren. Dat beschrijft Paulus in Romeinen 11. Romeinen 11, vers 22. Zegt Paulus, let op de goede tierenheid van God. En op zijn gestrengheid over de gevallene gestrengheid over jullie goede tierenheid van God. Aangezien jullie bij die goede tierenheid blijven. Anders zullen jullie ook weggekapt worden. We hebben daar, als we dat lezen, hebben we er moeite mee. Laten we wel wezen. Je gaat het over weggekapt worden. Je gaat het erover dat de natuurlijke ranken, dat daar velen al van weggekapt waren. En dat er tegennatuurlijke wilde ranken ingeënt waren. En dan hebben we de neiging om te denken van ja, die God kan zich wel goede tierenheid noemen. Maar hij kapt toch maar mooi weg. Maar dan moeten we zien in welk verband het staat. Het gaat over de olijfboom. Het gaat over dat voor Israël, het Israël als volk, dat was het uiterlijk getuigenis van God op aarde. En dat is de olijfboom. Het gaat niet over hun eeuwig heil. Het gaat over de positie die ze als olijfboom, als getuigenis van God, hier op aarde zouden hebben. En dat was de normale, natuurlijke weg dat heel Israël zou zijn. Maar om het ongeloof zijn sommigen uit dat getuigenis gekapt. En de gelovigen uit de heidenen, die zijn in de positie die Israël innam, zijn zij ingeënt. Vandaar ook dat Paulus zegt dat de heidenen Israël tot jaloersheid verwekten. Waarom? Omdat ze de positie innamen die Israël als getuigenis hier op aarde hoorde in te nemen. Maar dat heeft dus niets met Gods plannen van genade met het volk Israël te maken. Het heeft dus niets te maken met Gods plan om hen eeuwig aan zijn hart te trekken. Dat doet hij, zonder meer. Maar hier gaat het over het uiterlijk getuigenis. Maar ook voor ons als gemeente, wij hebben te maken met het getuigenis, de goede tierenheid van God in deze tijd. Dus ook in onze huishouding, in onze bedeling, werkt God met via zijn goede tierenheid in ons. Efeze 2 vers 7, daar lezen we, om in de komende aionen, de komende bedelingen, God heeft plannen met ons in de komende bedelingen, om in de komende aionen de overweldigende rijkdommen van zijn genade te tonen. En dat is naar zijn goede tierenheid. Dus alles wat God gaat doen met ons, dat is in overeenstemming met zijn goede tierenheid. Met wie God in wezen is. Zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus. God gaat geweldige rijkdommen van zijn genade tonen. En dat doet hij dwars door jou en mij heen. Kunnen we ons weinig van voorstellen, maar we begrijpen hoe tentoonstellingen functioneren. En God gaat ons gebruiken om zijn goede tierenheid tentoon te stellen. Elke keer is het Gods goede tierenheid die werkt. We verwachten het misschien van onszelf, maar we mogen weten, dat hoeft niet. We mogen het van God verwachten, want hij is de bron in ons leven. Als Paulus het over zijn dienst heeft, 2 Korinthe 6 vers 4, als Paulus het over zijn dienst heeft voor God, dan zegt hij, als dienaars van God maken wij onszelf in alles aangenaam, in veel verdraagzaamheid. En dan slaan we een stukje over, vers 6, in goede tierenheid. Dus Paulus' dienst, dat was niet van hij maakt zichzelf aangenaam, hij maakt zichzelf verdraagzaam, hij zet zich daarvoor in. Nee, het is alles in goede tierenheid. Dat is de bron. En misschien dat we dan nog zeggen van hoe werkt dat dan? Nou, net zo goed als dat we die goede tierenheid tegenkwamen als een onderdeel van de vrucht van de geest, zien we dat ook in de dienst van Paulus, want het is in goede tierenheid in Heilige Geest. De werking van de Heilige Geest is hetgeen wat die goedertierenheid in ons leven, ook bij Paulus, openbaart. Als we naar de gedeeltes gaan die direct aan ons geschreven zijn, Kolossen bijvoorbeeld, dan komen we dat ook tegen. Dan roept Paulus ons op, Kolossen 3 vers 12, roept Paulus ons op om bekleed te zijn met Christus. Eigenlijk vraagt hij daarom, roept hij ons daartoe op. Maar hoe zegt hij dat, Kolossen 3 vers 12? Dan zegt Paulus, heb dan aangedaan. Als door God uitverkoren heiligen en geliefden, en dan komt het hoor, innerlijke ontferming, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Al die kenmerken die we nu al van God gelezen hebben. Paulus zegt van, heb dat aangedaan. Ja, misschien dat je zegt van, nou, in mijn vertaling staat, trek dan aan. Het is toch een gebiedende wijs? Ja, het is een gebiedende wijs. Maar het is een gebiedende wijs leidende vorm. Oftewel, het is iets wat je ondergaat. Dus het is niet iets wat je zelf doet. Je bekleedt jezelf niet met Christus. God heeft ons bekleed met Christus. God heeft dat gedaan. En nu zegt Paulus, ga daarvan uit in je praktisch leven. Laat dat doorwerken. Die goedertierenheid van God is verschenen. We zien hierin hoeveel kanten dat heeft. We kennen natuurlijk allemaal de uitspraken die Johannes naar voren brengt in zijn brief. God is liefde. Maar ga je naar 1 Korinthe 13, dan lees je van alles en nog wat over de liefde, hè? En ik weet hoe ik zelf dat gelezen heb. Een soort van opdrachten die daar staan. Liefde is langmoedig, de liefde is niet jaloers, de liefde... Allemaal kenmerken van de liefde. En dan heb je elke keer van, hoe zit dat bij mij? Ben ik nog... Nou, elke keer die opdrachten. Maar 1 Korinthe 13 vers 4, daar staat het. Liefde is goedertieren. Het is geen opdracht. We vinden in 1 Korinthe 13 de gezindheid van God. Vandaar dat Paulus daar ook mee begint. Van, al zou ik met de tongen van de engelen bidden. Ik had de liefde niet. Nou, daar kunnen we ons misschien nog wat bij voorstellen. Maar dan zegt hij, al zou ik mijn leven geven voor een ander. En ik had de liefde niet. Daar heb ik me mee geworsteld. Want wat is er nu groter dan dat je je leven geeft voor een ander? Wil je weten wat liefde is? Nou, ik weet wel, ik moet zo'n 14 jaar geweest zijn. En mijn ouders die waren een van de eerste die televisie hadden in de straat. En ik zag daar een film, die ik nog steeds, kan ik me nog steeds voor de geest halen. Een man die dus vanwege zijn overtuiging, en dat was voor mij, want ik was nog helemaal geen christen. Maar ik zag dat, dus ik wist niet welke overtuiging dat hij had. Maar hij werd in elkaar getimmerd en hij werd gemarteld en... En hij bleef liefde openbaar. Hij bleef maar zeggen van, ik hou van jullie, ik geef om jullie. Jullie zijn het waard. En zo is hij doodgegaan. Hij heeft zijn leven gegeven voor dat ideaal. En ik dacht van, ja, nou, zo wil ik zijn. Op mijn 13-jarige leeftijd. Dat is echt liefde. En dan zegt Paulus in 1 Korinthe 13, als zou ik mijn leven geven om te worden verbrand, bijvoorbeeld. Maar ik had liefde niet. Dan was ik niks. En daar worstelde ik mee. Dan heb ik de hele tijd, toen ik dus dacht van 1 Korinthe 13, dat zijn opdrachten. Daar zien we hoe het hoort. Nee, 1 Korinthe 13 laat zien wie God is. 1 Korinthe 13 laat ons zien wie we mogen leren kennen dankzij het volbrachte werk van Christus Jezus. Hij is goede tieren. Hij is degene die in ons leven, die als toen we onverstandig waren, toen we ongehoorzaam waren, toen we dwalende waren, die ingreep met zijn goede tierenheid. Dat is zijn liefde. De liefde is goede tieren. Ja. Nou is het niet alleen de liefde verschenen. In deze tekst van Titus, dan lezen we Titus 3, vers 4. De goede tierenheid en mensenliefde is verschenen. Nou, laten we die mensenliefde nog eventjes laten liggen, want in een hoofdstuk daarvoor, dan komen we een heel bekende tekst tegen die waarschijnlijk hier heel vaak doorgegeven is. De genade van God is verschenen. Ook dat, God heeft het licht echt in onze duisternis aangedaan. De genade van God is verschenen. En dan lezen we heilbrengend voor alle mensen, dus alle mensen reddend, maar daar gaat het me nu niet om. Eventjes een stukje verder en dan lees je om ons op te voeden. Dus waar het eerst altijd was van, je moet zus, je moet zo, dat mag je niet, dat kan niet, dat hoort niet, dat is opvoeding. Dat is wat we leren zodra dat we een beetje aanspreekbaar zijn. Dan begint dat al gelijk. Dan worden we opgevoed. Maar nu is het zo dat de genade verschenen is. Het licht is aangegaan. De genade straalt in al zijn heerlijkheid. En nu voedt de genade ons op. Want de genade is waardoor we met Christus gestorven, met Christus opgewekt zijn, met Christus gezet zijn in de hemelse, een positie van heerschappij in deze wereld hebben gekregen. In Christus. Christus is niet alleen maar ons voorbeeld. Nou, ik zou eigenlijk het nog duidelijker zeggen. Christus is niet ons voorbeeld. Christus is ons leven. En dan niet zoals de voetbalsupporter die zegt van Ajax is mijn leven. Hier zullen ze wel waarschijnlijk andere voorbeelden hebben. Maar ja, dat zeggen ze wel. Ajax is mijn leven. Maar als Ajax verloren heeft, dan komt er een stukje distantie. En als Ajax verloren blijft hebben, en dat jaar in jaar uit, dan gaan ze bij Feyenoord kijken. Ja, dat is mijn leven. Dat stelt eigenlijk alleen maar voor van, ik vind het leuk en ik heb daar wat mee. Maar ik heb niks met Jezus Christus. Ik vind het niet leuk. Dat is niet het eerste waardoor we zeggen van, Christus is ons leven. Hij is ons leven. Hij is echt degene die motiveert in ons leven. Dat is de genade van God is verschenen. De genade van God. En vandaar dat ons opvoedt. Want God gaat nu met zijn genade in jou aan het werk. Om zijn zoon steeds meer te openbaren in jou. Ja, kijk, op zich, God kijkt naar jou en hij ziet Christus. En hij geniet me. Hij geniet toch volop. Want hij ziet zijn zoon. Nou, dat wat God ziet in jou, dat mag ook in je leven openbaar komen. Dat is die opvoeding van de genade van God die verschenen is. Maar ik zei al, er is nog meer verschenen. De mensenliefde van God. Ja, ga je kijken wat er staat in het Grieks, dan philanthropia. Dat is niet zo moeilijk. Dat is niet voor onze taalgevoeligheid van, nou, dat weten we niet wat het over gaat. Want filantropie, dat kennen we allemaal. He? Dan worden er geweldige feesten georganiseerd. Iedereen heeft het naar zijn zin. En er wordt besteed aan artiesten. Er wordt geld besteed aan van alles en nog wat om het je maar zo prettig mogelijk te maken. En ook een gedeelte die gaat naar een bepaald goed doel. Dat noemen we filantropie. Nou, Gods filantropie is dat hij zijn hemel heeft leeggegeven. Alles, alles gegeven om jou, om elk mens aan zijn hart te hebben. Dat is heel wat anders dan die filantropie waar wij mee te maken hebben. Filantropie, anthropos, dat ben jij. Dat is de mens. Anthropos, rechtop, staand, eigenlijk letterlijk. En dan staat er filio voor, filantropie. Er staat geen agape, antropie. Er staat filantropie. God ziet iets geweldigs in jou, want dat betekent het eigenlijk, hè. Filio, dat is liefde, die ontstaat doordat je iets moois, iets geweldigs in de ander vindt, waardoor je een lief hebt. Oh, we weten van dat God agape is. En dat de agape van God, hè, de onvoorwaardelijke liefde, dat die verschenen is in Christus Jezus. Maar nu Christus in jou wordt, vindt God iets in jou dat hij grandioos vindt, dat hij genot vindt, dat het geweldig is, waar hij ten volle zijn blijdschap, ten volle zijn vreugde, ten volle zijn bevrediging in vindt. Christus Jezus, zijn zoon, dat ziet hij. Vandaar dat hij je lief heeft. Dat in de zin van filio. Dus hij houdt van ons. Hij houdt van iedereen. Onvoorwaardelijk. Maar nu het werk tot stand is gebracht, nu vindt hij ook zijn bevrediging in jou. In Christus Jezus. Omdat dat een werkelijkheid voor God is. En laten we zeggen, Gods werkelijkheid mag ook jouw werkelijkheid zijn. Mag ook doorwerken in jou. God, onze redder, heeft ons gered. Dat is wat Paulus in Titus 3, vers 5 zegt. God, onze redder, heeft ons gered. Het is een voldongen feit. Anders had Paulus geschreven, God, onze redder, zal ons redden. Of God, onze redder, redt ons. Maar hij zegt, God onze redder, heeft ons gered. Het is 2000 jaar geleden, in Christus Jezus, is het werk volbracht. Het is gebeurd. We hoeven dus niet ons af te vragen, van wanneer ben ik nou nog maar gered? Dus op het kruis. Toen Christus stierf voor jou, toen stierf hij. En toen is hij, heeft hij de dood overwonnen, toen Vader God hem opwekte uit de dood. Ja, God onze redder heeft ons gered. En dat is niet op grond van werken van gerechtigheid die wij gedaan zouden hebben. We kunnen niet zeggen van nou Heer, ik heb voor u gekozen. Ik heb dat zondagsgebed gebeden. Ik heb, nou vul maar in. Het is niet op grond van werken van gerechtigheid die wij gedaan zouden hebben. Wat bedoelt Paulus nou eigenlijk met werken van gerechtigheid? Want heel veel denken van, als je de wet pakt en je gelooft dat de wet alles in je leven moet zijn, dat is fout. Hè? Wet of genade. Maar hoe zegt Paulus het dan tot Israël? Romeinen 9, vers 31. Daar komt deze hele moeilijke situatie komt naar voren. Romeinen 9, vers 31. Daar zegt Paulus, Israël, dat een wet van gerechtigheid, daar heb je het. Dat een wet van gerechtigheid najaagde. Dus ze zijn niet de wet, ze hebben niet dat wet als zodanig nagejaagd, maar de wet om gerechtvaardigd te worden. Dat een wet van de gerechtigheid. Ze zijn aan de wet niet toegekomen, zegt hij er dan achteraan. Hey. Het wezen van de wet hebben ze laten liggen. Wij zouden ons afvragen, waarom dan niet? Waarom zijn ze niet? Nou, dat vraagt Paulus zich ook af. Dat lees je er meteen achteraan. Waarom niet? En dan gaat hij het zelf ook uitleggen. Omdat het niet op grond van geloof, maar op grond van werken gebeurde. Het fouten van de weg die Israël met God ging, dat was niet dat ze de wet namen, maar dat ze de wet gebruikten om zich rechtvaardig voor God op te stellen. Om gerechtvaardigd te worden. Om het na te streven en na te jagen. En daardoor hadden ze gewoon geleerd uit geloof te leven. Dat is wat de wet ook tekent. Een heleboel uit het Oude Testament hebben gewoon die genade leren kennen. David leefde onder het Oude Testament, onder de wet, onder de tijd van de wet. En hij kon toch zeggen, gelukkig is degene die wiens zonden vergeven en wiens ongerechtigheden bedekt zijn. Hij kende genade. Hij heeft de essentie van de wet begrepen. Toen de Heer met de Emmausgangers onderweg was en hij begon uit te leggen welke weg hij moest gaan. Toen was het niet zo van, die wet die sla ik over, want die heeft afgedaan. Nee, hij begon in de wet alles wat op hem van toepassing was. Op grond van werken van de wet, zegt Paulus in Romeinen 3, vers 20, op grond van werken van de wet zal geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Ja. God onze Vader, hij heeft ons gered. En dat zegt Paulus, dan zegt Paulus in Titus 3, vers 5, dat is in overeenstemming, dat is naar zijn barmhartigheid. Het kan ook niet op, hè, bij God. Eerst komt Paulus aanzetten met zijn goede tierenheid van God die de basis is. Dan komt hij aanzetten met de mensenliefde van God. Dan heeft hij het in de tweede hoofdstuk al over de genade van God. Alles, overal is het licht aangegaan. En dan zegt hij van, God heeft ons gered in overeenstemming met zijn barmhartigheid. Nou, dan kunnen we ook nog een heleboel bijbelteksten over die barmhartigheid doornemen. Maar ik wil heel graag doorgaan naar wat er dan verder achter staat. Namelijk gered naar zijn barmhartigheid door, waardoor? Door bad van wedergeboorte en vernieuwing door Heilige Geest. Als je goed oplet en meeleest, dan zie je dat ik voortdurend iets oversla. Ik lees door bad van wedergeboorte en vernieuwing door Heilige Geest. Elke keer staat er geen lidwoord voor. Zou er over het bad, of de wassing, dat kan ook, zou daarover gesproken worden, dan kunnen de baptisten meteen hun lol op. Want dan gaat het over het concrete bad, de concrete wassing. Zou er over de wedergeboorte staan? Ja, dan gaat het over de concrete verandering die gaat plaatsvinden. Maar dan bewaren we eventjes tot straks. Het gaat om de kenmerken van een bad van die wedergeboorte, van die vernieuwing door Heilige Geest. Zelfs de Heilige Geest, dat staat er niet. Wedergeboorte. Waar moeten we dan over nadenken? Nou, heleboel zullen denken van, nou, Johannes, de doper, die sprak al met Nicodemus over een wedergeboorte. Ja, daar gaat het over geneo-anoten, oftewel geboren worden van bovenaf. En Johannes die zei tegen, of de Heer zei tegen Nicodemus, van jij bent een leraar, jij bent dé leraar van Israël en jij weet hier niks vanaf. In het Oude Testament staat het volop in de profetieën hoe God met Israël om zal gaan en uiteindelijk een wedergeboorte tot stand zal brengen. Dat is dus waar het met Johannes en Nicodemus over gaat. In Petrus vind je een gelijksoortige wedergeboorte. Wat God heeft in de God en Vader van onze Heer Jezus Christus heeft ons wedergeboren doen worden. Tot een levende hoop. Het gaat over een gelijksoortige wedergeboorte. Maar hier gaat het in Titus 3 vers 5 over palingenesis. Palingenesis. Dat is het woord wat Paulus hier gebruikt. En dat heeft maar één andere Bijbeltekst waar het ook voorkomt. En dan lijkt het alsof het iets over iets heel anders gaat. Palingenesis. Even een Nederlands taallesje. Paling, dat is het voorvoegsel. Genesis, Genesis. Misschien voor de nog wel duidelijker. Dat is hetgeen wat het tweede deel is. Genesis, Genesis. Wording, ontstaan. We weten het wel van het eerste boek in de Bijbel. Dan ontstaat alles. Maar paling, nou, we kennen dat eigenlijk in het Nederlands. Want dat komt met elk spelletje waar de Nederlandse taal naar voren komt, komt het naar voren. Dan worden er woorden gevraagd van welk woord is een palindroom? En dan zie je de mensen eerst denken van, hé, wat waren die kenmerken nog maar? Nou, lepel is bijvoorbeeld een palindroom. Je kan lepel, L-E-P-E-L, kan je lezen. Maar ook, je kan het helemaal omdraaien en achterstevoren lezen, dan is het nog steeds lepel. Dat is een palindroom, oftewel volledig omgedraaid, omgekeerd, een omgedraaide wording. Dat is wat er besproken wordt hier door Paulus in Titus. Gered door het bad van wedergeboorte. Waar lezen we dat dan nog maar verder? Nou, dat is als de Heer zijn discipelen over de eindtijd spreekt. Matteüs 19, vers 28. Dan zegt de Heer, in de wedergeboorte, dus als we meteen dat woordbetekenis nemen, in de wedergeboorte, in de omkeerwording, hè, wanneer de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Waar wijst die tekst naartoe? Dat is die totale verandering van staat die hier verschijnt. De hele schepping is aan de vruchtbaarheid onderworpen. En ze kijkt uit naar de verlossing. Naar het feit dat ze van die slavernij bevrijd zal worden, de schepping. Wanneer breekt dat aan? In de wedergeboorte, in die omkeerwording, wanneer straks alles anders zal zijn. Als alles op zijn kop gezet wordt. Dat zou je dus een complete revolutie kunnen noemen. Een revolutie van zaken. De hele wereld komt dus in een compleet andere staat. Een omkeerwording. Dat is wat er straks zal gebeuren. Maar geestelijk? Want dat is dus wat Paulus beschrijft als hij het over die wassing van wedergeboorte heeft. De wassing van omkeerwording. Geestelijk is dat al bij ons gebeurd. Bij ons is, wij zijn allemaal eigenlijk al gewassen en daarmee volledig omgekeerd. Ongehoorzaam. Dwalende. Verslingerd aan allerlei begeerten en lusten. Omkeren. God heeft in ons leven ingegrepen. Het licht is aangegaan. En zoal Gods goede tierenheid, zijn mensenliefde, zijn genade, zijn barmhartigheid heeft gewerkt dat alles omgekeerd is. Alles omgedraaid is. We zijn gered door bad van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest. Compleet nieuw. Een geweldige boodschap, een geweldige rijkdom van genade is ons deel geworden. En alles dankzij het werk van Christus Jezus, Gods Zoon. Laten we de Heer danken. Vader God, we danken u dat u een plan van liefde had en nog steeds heeft. Met de hele wereld, maar ook heel persoonlijk met mij, met ieder van ons. Ik dank u dat u hebt ingegrepen. We waren zo verslaafd, we waren zo eenkennig, alleen maar voor onszelf. En Vader, u hebt ingegrepen toen wij nog zondaren waren. En u hebt ons één gemaakt met uw geliefde Zoon in de dood en de opstanding. Alles is omgekeerd in ons leven. We mogen nu opgevoed worden door uw genade. We mogen toeven in dat heerlijke licht van uw goede tierenheid. We mogen deze week ook weer het alles verwachten van u alleen. Want u werkt uw genade in ons persoonlijk leven ook uit. Dan mogen we ook maandag, dinsdag, woensdag vanuit gaan. En daar danken we u voor. We danken u dat uw liefde overstromend is. Het is een bad van wedergeboorte. Wat rijkelijk door u over ons wordt uitgestort. Beloven en prijzen en aanbidden uw wonderbare naam. Amen. Ik heb één lied om af te sluiten opgezocht. Dat is Johannes de Heer 7:84. Ik hoop dat die bekend is. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. En dat kunnen we best wel met z'n allen staande zingen.